Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag, dag 763 van de oorlog in Oekraïne. Oekraïne zegt een derde Russisch landingsschip bij de Krim te hebben getroffen met een raket. Satellietbeelden van die eerdere twee schepen lijken wel schade te laten zien, maar ze liggen er nog. Ook heeft Oekraïne opnieuw aanvallen uitgevoerd net over de grens in de Russische regio Belgorod. In Kharkiv en delen van Zaporizhia zitten nog zo'n 200.000 mensen zonder stroom door die grote Russische aanval op het energienet van voor het weekend. In een interview met Politico zegt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van die aanvallen: "Give us the damn patriots." Een Oekraïense legerwoordvoerder zegt dat Rusland Zircon hypersonische raketten heeft verzameld op de Krim, met vooral Kiev als doelwit. Op de grond eigenlijk geen beweging op de kaart. Tussen Bakhmut en Khasivyar heeft Oekraïne het wel moeilijk. Daarnaast zag ik berichten over zorgelijke Russische troepenbewegingen in Belgorod, mogelijk gericht op een nieuwe aanval vanuit het noorden richting Kupiansk. Dat ligt iets ten oosten van Kharkiv. Medusa, dat Russisch onderzoeksplatform, schrijft overigens dat Poetin mogelijk wil proberen Kharkiv opnieuw te veroveren en dan langzaam een eind maken aan de oorlog. Hij heeft eerder gezegd dat hij een veiligheidszone wil voor Belgorod. En Kharkiv ligt daar eigenlijk vlakbij, net over de grens.
Ja, misschien even Belgorod, hè? Dat is toch wel belangrijk. Even afgezien dus van het feit dat dat over de grens ligt. En ik ga onmiddellijk mee met degene die zeggen van ja, nee, dat zou inderdaad kunnen zijn dat je daar een veiligheidszone zou gaan inrichten. Maar kijk, het grote probleem is dat er op dit ogenblik geen doorbraak komt, is omdat er geen behoorlijke reserves aanwezig zijn in het oorlogsgebied. Dus wil Rusland daadwerkelijk doorduwen, dan zullen die reserves eraan moeten komen. Nou, daar hebben we het al een paar keer eerder over gehad. En het zou dus kunnen zijn, maar ja, ik heb de details niet hoor, van wat daarna precies gebeurt. Het zou dus kunnen zijn dat wat er nu gebeurt in Belgorod met het formeren van dus kennelijk nieuwe eenheden of het inkruien van nieuwe eenheden in dat gebied, dat daarmee dus ook reserves worden gecreëerd om te kunnen doorslaan of te kunnen doorpersen in de richting bijvoorbeeld van Kharkiv of in de richting van allerlei andere steden.
En daarom is het ook zo dat Oekraïne die blijft maar Belgorod met luchtaanvallen bestoken, hè?
Ja, zeker.
Als het gaat om wapens voor Oekraïne zag ik nog dat de Franse minister van Defensie heeft gezegd dit jaar 78 Caesar-howitzers en munitie te gaan leveren. Arend-Jan, jij had nog iets over Oekraïnes eigen defensieproductie, want daar wordt nu enorm in geïnvesteerd, hè?
Ja, het blijft toch een bewonderenswaardig land, hè? Ze hebben dus die binnenlandse wapenproductie, daar wordt nu in 2024 1,4 miljard voor vrijgemaakt. Dat is 20 keer meer dan vorig jaar. En er zijn dus ook allemaal kleine commerciële fabriekjes. Eentje ervan produceert 20.000 granaten per maand. Hè? En vroeger maakte die agrarische machines en zo, weet je wel. Dus dat is wel indrukwekkend wat daar gebeurt. Dus met alle macht proberen ze dat te doen. Het is natuurlijk onvoldoende nu om het tekort wat Amerika heeft gecreëerd, en in zekere zin Europa ook, om dat te compenseren. Maar op termijn wordt het wel indrukwekkend, denk ik. Het is echt interessant.
Ik zag er ook, volgens mij heb ik hetzelfde bericht gezien als jij. Daar stonden, ik heb het helaas niet opgeschreven, maar dat bijvoorbeeld de droneproductie was sinds voor de oorlog verveertigvoudigd. En nog een andere, nou ja, dus echt dat soort enorme opschalen van de Oekraïnse eigen defensieindustrie zie je.
Ja, in Nieuwsuur was ook een item een week geleden of zo, dat er ook een Nederlandse een fabriekje is en die is in staat om drones te maken die niet elektronisch gejamd kunnen worden. En daar zou dus Oekraïne heel veel aan kunnen hebben. En dus een enorme droneoorlog is er aan de gang, hè?
Ja, we moeten natuurlijk wel weer terugkomen op de aanslag in Moskou en wat er allemaal voor zorgelijks over wordt gedebiteerd in Moskou. Maar misschien ook nog eventjes die Russische raket die door Pools luchtruim zou zijn gegaan. Daar heeft de Poolse onderminister van Buitenlandse Zaken wat over gezegd.
Ja, die heeft dus gezegd van luister eens, de NAVO overweegt als dit soort dingen nog een keer gebeuren, om zo'n raket gewoon neer te halen. En dat is, we weten dus niet of dat echt zo is, hè, maar die Polen willen dat natuurlijk graag. En dit is natuurlijk wel, dit is wel link, hè? Dit kan allemaal tot escalatie leiden. Wat denk je ervan, Rob?
Ik kan jullie niet meer verstaan. Er loopt langs mijn raam een enorme demonstratie langs.
Oh, ik hoor dus al wat geks op de achtergrond.
Volgens mij zijn die bezig om te demonstreren voor meer loon, als ik dat allemaal zo zie.
Zit je niet thuis?
Even, dit is misschien wel een protest tegen Israël of tegen Rusland, maar dat is niet zo.
Oké, okay. Hey, de vraag was, want volgens mij zijn ze alweer voorbij, hè?
Nee, ze zijn nog niet voorbij. Oh, ze lopen onder zichtbare spoed. Alleen de trommelaars zijn voorbij.
Dus, oké. Okay,
nou. Brand maar los, Hugo.
Ja, het ging over de mogelijkheid dat de NAVO zou overwegen Russische raketten, als die te dicht bij de NAVO-grens komen, uit de lucht te schieten.
Ja, dat lijkt mij een logische gedachte dat dat gaat gebeuren. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat dat zal moeten gebeuren en dat de NAVO dat zou overwegen. Ja, ik denk dat je dat redelijk gevaarloos kunt doen. Dat hoeft niet te leiden tot onmiddellijke escalatie. Want de escalatie zit hem in dat Rusland die raketten over Pools grondgebied laat vliegen. Maar het geldt hetzelfde voor Roemenië bijvoorbeeld.
Ja, daar is eerder sprake bij geweest van door het bombarderen door Rusland van die Oekraïnse Donauhavens. Hè? Dan zit je ook echt 10 meter van de NAVO-grens af.
Daar is toen ook een hoop troep, afval zeg maar, van die raketten terechtgekomen op Roemeense grondgebied. Daar is toen weinig aan gedaan. Alleen de NAVO is toen wel even achter zijn oren gaan krabben van of dit nou wel kan. Interessant is dat sinds die tijd het ook niet meer gebeurd is.
Ja. Dus eigenlijk is het afschrikking. Hè? Je probeert posturing, heet het geloof ik. Hè? Dat je zegt van dat ze het neerschieten en dan hoop je dat de Russen het niet meer doen. Probleem is alleen
maar jongens, kijk, ik vind het toch doodeng wat hier gebeurt. Hè? Dus er worden raketten afgeschoten en die gaan 39 seconden lang over het grondgebied van Polen vliegen. Peskov die neemt het woord oorlog in de mond. Die is opgehouden te spreken van een speciale militaire operatie. We hebben die totale idiotie gehad met eerst Poetin, die daarna, volgens mij zit het Westen hier toch wel achter hoor. En de wijze waarop hij dat doet, ja, dat is ook buitengewoon bijzonder. Hij zegt van wie is hij nou eigenlijk, wie spint hij nou goed garen bij? Wie heeft die voordeel bij zo'n grote aanslag op die Krokus City Hall? Ja, dan zegt hij, de NAVO natuurlijk, want die wil Rusland ontregelen. Nou ja, dan is 1 plus 1 in zijn ogen 2. Dus het is wel slim gedaan, moet ik zeggen. Maar nu hebben we dus die baas van de FSB, dus de inlichtingendienst, die dus feitelijk hetzelfde zegt, die meneer Bornikov. Die zegt, dit is toch gefaciliteerd door het Westen. Ja. Met name door de Britten, de Amerikanen en ook natuurlijk de Oekraïners. Ja weet je, dit is... Ja, als je nou hebt over escalatie, dit leidt ergens toe. Ja, maar waartoe? Wat denken jullie?
Nou, in ieder geval is het interessant om vast te stellen, want die directeur van de FSB heeft dus vandaag nog gezegd, van het is toch zo dat Oekraïne en Amerika erbij betrokken waren, hè, bij die aanslag. Dat neemt hij dus over nu. Dat betekent dus dat de FSB is ook een onderdeel van de hele propagandamachine. Hè? Want dit is gewoon... propagandamachine. Ja. Alles wordt gebruikt om Amerika, het Westen en de Oekraïne in een vals daglicht te werken. En dat betekent dus dat er nog veel meer een kokervisie ontstaat en Poetin daar ook gewoon zelf in gaat geloven. Waardoor dus elke vorm van de-escalatie gelijk al ontmoedigd wordt. Ik vind het heel gevaarlijk.
Nou ja, wat je dus doet, Arend-Jan, ja, eens, hè, maar wat je hier ook mee doet, is je leidt de aandacht af van een totaal falende inlichtingendienst. Ook een totaal falende inschatting van Poetin zelf. Ja. Dit doet heel sterk denken aan de aanleiding van de oorlog op 24 februari 2022. Hè, toen ook het falen van de inlichtingendienst over hoe Oekraïne zou reageren als Rusland zijn interventie zou uitvoeren, ook pijnlijk duidelijk werd. En dat zie je dus nu weer gebeuren. En ze zijn gewaarschuwd door de Amerikanen. Daarvan heeft Poetin gezegd, dat is alleen maar bedoeld om hier de boel te ontregelen. Het interessante is dat die FSB's, B-baas, die Bornikov, erkend heeft dat hij geïnformeerd is door de Amerikanen. En toch ja. zeg je dit. Dus dit is echt om te maskeren, denk ik, om dat je hiervoor voor verantwoordelijk bent. Het past ook in het narratief dat ze in oorlog zijn met het Westen. Dus, en dit is niet onbelangrijk, hè, want Poetin die reageert keihard na elke aanslag.
Ja.
En na elke oorlog en elke dreiging. Waar gaat hij dan nu op reageren? Gaat hij nou de Tajiken een kopje kleiner maken? IS? Gaat hij toch een aanval weer uitvoeren op Oekraïne? Of verbreedt hij de oorlog naar het Westen? Ik weet het zo langzaam wat niet meer. Maar dit is levensgevaarlijk wat hij aan het doen is.
Zeker, maar wat ik zo gek vind is, diezelfde FSB heeft 7 maart nog een aanslag van die Khorasan-groep op een Joodse synagoge, alle synagogen zijn Joods, in die Kaluga-regio voorkomen. Dus dan, dat suggereert, die jongens hebben de zaak een beetje in kaart. Hè? Hoe is het dan toch mogelijk dat ze dus die, met die Crocus City Hall, hoe heet dat, dat ze daar dan zo lax zijn geweest? Dat vind
het
ik
is
zo...
incompetentie. Het is incompetentie. Sommige mensen zeggen zo'n false flag operatie, geloof ik niet in. Dit is gewoon puur incompetentie volgens mij wat hier gebeurd is. Dit gebeurt te vaak. Er zijn te veel van dit soort voorbeelden in het begin van de jaren 90, maar verder ook in de geschiedenis van deze eeuw, zijn dit soort dingen gewoon te vaak gebeurd.
Ja.
Overigens zegt iedereen ook weer wat anders. Hè? De FSB wijst inderdaad naar het Westen. Poetin heeft juist gisteren, meen ik, wel erkend dat het moslim-extremisten waren, maar liet dan nog open van, ja, misschien hebben die van iemand anders de opdracht gekregen. Lukashenko, de dictator van Belarus, heeft weer gezegd, nee, ze waren niet onderweg naar Oekraïne, maar naar Belarus. Alleen dat lukte niet, omdat we de grens dicht hadden gegooid.
Nee, en vervolgens, helemaal eens. En dus Het is niet evenwichtig wat daar gezegd wordt. Kennelijk worstelen ze met hun verhaal dat ze naar buiten moeten brengen. En onderdeel van dat verhaal is natuurlijk de wijze waarop die 4 aanslagplegers of vermeende aanslagplegers werden getoond. Ik bedoel, dat was een toneelstukje in al zijn gruwelijkheid die natuurlijk een duidelijke boodschap moest uitdragen. Arend Jan, wat voor boodschap denk jij dat was?
Nou, van als je dus de Russische staat aanvalt, dan wordt gehakt mee. Gewoon. Ja. Dat is wat er gebeurt. Maar eigenlijk ook indirect daarmee naar Oekraïne en het Westen.
Want, ja, dat vind ik dus ook. Maar leg dat eens uit, indirect ook naar Oekraïne en het Westen.
Nou ja, als je vervolgens eraan plakt, hè, dat toch ook in samenwerking met het Westen is gebeurd, dan is de boodschap van het Westen, jongens, wij zijn niets ontziend. En we gaan gewoon door.
Dat denk ik dus ook. Daarom vind ik dit ook zo eng wat hier op dit ogenblik gebeurt. Het is een optelsom, hè, van Peskov die het over oorlog heeft, waar je voor de gevangenis in ging, tot voor kort. Als je dat noemde, als je het geen speciale militaire operatie noemde. Die raketten over Pools grondgebied hebben we net genoemd, nu dit weer. Dit leidt een richting op die mij niet bevalt, in alle eerlijkheid.
Ja, en de richting, je hebt het al eerder uitgesproken, dat vond ik erg interessant. Hè, van, kijk, je kunt dus... Wat gebeurde met die anderhalve minuut raketten? Als je dat nou verder uitbreidt in de hoop dat het Westen verdeelder raakt en banger wordt en misschien wel die wapenleveranties nog meer gaat bekritiseren. Het kan zijn dat ze op zo'n escalatieladder zitten. En dan moet je dus
en dat je dat ook bewust doet. Ik heb al eerder het scenario, maar het kan geen kwaad om het nog een keer te zeggen, genoemd, waarbij je een hele klein aanval lanceert op bijvoorbeeld Litouwen. Prikkers. Onder het voorwendsel van die Litouwen, die zorgden ervoor dat het vervoer van goederen over het spoor richting Kaliningrad wordt opgehouden. Het hoeft helemaal niet waar te zijn. En als je dan ook maar een hele kleine aanval uitvoert, dan is het artikel 4. Dan krijg je gewoon een discussie in Europa over de vraag van moeten we nog wel wapens leveren aan Oekraïne? En moeten wij de munitie niet voor onszelf houden? Dat wordt met in deze situatie, wordt dat helaas een steeds reëler scenario. Daar moeten we ons echt op voorbereiden.
Het grappige is, je leest er niks over. Hè?
Nee, maar volgens mij is dit hele scenario ook nog nooit geopperd op deze manier. Ik heb heel wat scenario's gezien die achter de schermen zijn gemaakt, maar deze stond er niet bij. En dat heeft te maken met het feit dat wij er eigenlijk vanuit zijn gegaan, ook wij hoor, in dit programma, dat Rusland ervoor zal waken om de om het zo te spelen dat het inderdaad escaleert naar een conflict met de NAVO. Maar je kunt het ook op een heel andere manier doen, namelijk op de manier waarop ik dat net heb gezegd. Want dan doe je iets wat net niet voldoende is om echt in actie te komen als NAVO, maar net voldoende is om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de wapenleveranties, munitieleveranties aan Oekraïne in feite worden gestaakt. Daar moet je echt rekening mee houden op dit ogenblik.
En dan speel je dus roulette, hè? Want het kan zijn dat de NAVO...
Nou, ja, want het kan ook helemaal fout gaan. Het kan ook zijn dat de NAVO zegt van fuck you, Poetin, we gaan nu toch keihard optreden. En daarvoor, je kan dus... Ja, het zou dus heel goed kunnen zijn dat de Verenigde Staten of een aantal Europese landen zeggen van nou is het echt genoeg. En we gaan nu met de vuist op zagel slaan en nu moet het afgelopen zijn. Ja, dat kun je kunt alleen maar met de vuist op zagel slaan als je dus militaire macht gaat gebruiken. En de grote vraag is hoe ga je dat dan doen?
Ja. Moeten we door naar het Midden-Oosten?
Ja, laat maar doen.
Ja. Ik bedoel, treurig kan het toch niet worden.
Aitjan, jij had dat wel enigszins op een rijtje, volgens mij.
Nou ja, Zuid-Gaza dus hevige bombardementen. In het noorden overigens ook. Twee ziekenhuizen omsingeld in Khan Yunis, 12 doden. Hamas spreekt over het hele gebied over 66 doden. En dat is een beetje wat er dus op de grond gebeurt. Hè. En er is in de Financial Times vandaag staat een analyse die eigenlijk strookt met die van ons, hè, dat het IDF toch grote problemen is. Ze behalen weliswaar tactische successen bij dat hospitaal, maar het feit dat ze dus twee keer terug moesten gaan, betekent dat zodra IDF weer zich terugtrekt in een vacuüm is, dan wordt het gewoon automatisch weer gevuld door Hamas. Hè. En dat betekent dat je dus geen operatie, weliswaar een tactisch operationeel succes elke keer, maar geen strategische
klopt.
Nice. En
dat zit gewoon vast.
Het zit gewoon vast.
Het is heel ook hier, dit is een vergelijking die je kunt maken met wat Poetin doet in Oekraïne. Hij boekt tactische successen. Niet eens echt een operationeel succes. Dus een operationeel succes pak je toch een groter gebied en een beetje grote doorbraken te forceren. Die dan ten dienste staan van een strategisch succes. Een strategisch succes is eigenlijk winnen. Ja, dat lukt hem niet. En dat kan hem ook niet worden, omdat dat de aard van de oorlogsvoering, zoals die wordt gevoerd in Gaza, dat kan je niet makkelijk doen. Dat is een reguliere strijdkracht, de IDF, die staat tegen irreguliere strijders die zich bedienen van terroristische tactieken volgens Israël of hit-and-run operaties, guerrilla operaties. Ja, daar kan je niet makkelijk van winnen.
Het grote probleem is om deze strategie... In ieder geval voor een klein deeltje zou je nog maandenlang door moeten gaan. Nou, dat kan niet vanwege de situatie met de burgers en ook vanwege de Amerikaanse druk en de druk vanuit het Westen. Dus aan alle kanten zit het gewoon vast. En ook wat er ook mee samenhangt is dat hoe kan je nou ooit hier een nieuwe orde bouwen straks, hè? Als Hamas gewoon steeds weer terugkomt? Ik bedoel, dan moet je...
Ja, maar dus dat kan ook niet anders.
Nee, ja. Dus dan moet je in alle eeuwigheid dit mee doorgaan. Dat kan ook niet.
Kijk nog even terug naar die aard van de oorlog voor. Hè? Want waar het dus om draait, is dat IDF wordt gezien als een bezettingsmacht.
Ja.
Het is klassiek hè, wat hier gebeurt. En die is bezig met een operatie tegen Hamas. Een groot deel van de bevolking vindt dat die operatie ook gericht is tegen hun. Dus het IDF wordt absoluut niet gezien als een bevrijder. Dat is één punt. Maar Hamas, die maakt gebruik van de bevolking. Die gebruikt de bevolking als schild. Dat is typisch voor irreguliere strijdgroepen. Ja. En dat betekent dat je bijna niet in staat bent om die klus te klaren. Omdat Hamas zich altijd zal terugtrekken onder de bevolking. Altijd, waar die bevolking ook zit. En jongens, dit is het probleem van Afghanistan. Dit is het probleem destijds van Irak. Dit is het probleem van Libië. Ik kan er oneindig lang kan ik doorgaan met het noemen van voorbeelden. En het probleem is, je wint het eigenlijk nooit.
Ja. En het gevolg is dus dat Israël brengt ook Amerika natuurlijk in grote problemen hiermee. Want het wordt dus een eindeloze oorlog. Dat betekent dat de hongersnood blijft bestaan en alle ellende. Dat leidt er weer toe dat allemaal critici in Amerika zeggen dat de Amerikaanse doelen niet kloppen. Want hoe kan je nou met door Amerika geleverde bommen de hongersnood daar stillen? Hè? Dan wordt dat dan heel scherp. geformuleerd. We zien dus in Amerika dat Biden onder druk staat, hè, van de linkervleugel. Trouwens ook van de rechtervleugel als hij zou besluiten om die wapensteun te verminderen. Dat kan dus ook niet, hè? Alles zit vast. En we zien ook dat Netanyahu onder grote druk staat van de prominente columnisten in de Haaretz en noem maar op. Hè? Want ja, ja. Daar is dus Amerika is cruciaal voor Israël. En als je zo met Amerika omgaat, dan zal die relatie niet een lang leven beschoren zijn.
Ja, nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind wel dat de taal die op dit ogenblik in de Israëlische media wordt gebezigd, dat is wel keihard hoor, ten opzichte van Netanyahu. Marif, bijvoorbeeld, die zegt, zijn gedrag is geschift. Ja. Haaretz, die zegt, dit is een man van vernietiging geworden. En hij bewijst zijn land geen dienst. Dit is wel echt heel slecht hoor, wat hier gebeurt. En ik vrees dat Netanyahu zich eigenlijk in een situatie heeft gemanoeuvreerd waar hij niet makkelijk uit kan komen. Want hij is gevangen van de ultrarechtse leden van zijn kabinet. Hè, die Ben-Gurion en die Smotrich. Hij kan geen kant op. Stappen die op, dan valt het kabinet. Valt het kabinet, dan komt hij zeker voor het gerecht te staan.
Wegens
en
corruptie?
Kan hij voor 10 jaar de bak ingaan. Ja, dit is echt een. Dus die Netanyahu, die kan eigenlijk nog maar één kant op. En dat is de kant van meer geweld.
Ja.
Op het moment dat hij de echte overwinnaar wordt van deze oorlog, dan is hij misschien in staat ook om binnenlandspolitiek de boel te kantelen en buiten de gevangenis te blijven. Lijkt mij een strategie die niet echt goed gaat werken. Maar oké, dat kan die denken. Dus hij zit echt met een probleem. En dat verklaart denk ik ook waarom hij zich opstelt tegen Biden zoals hij zich opstelt. En bovendien, ja, het lijkt Rusland wel. Hij kan dus nu ook Amerika de schuld geven van zijn falen.
Ja, dat is ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk.
Ja.
Als je jezelf in een hoek hebt geschilderd, geef Amerika de schuld.
Ja, precies.
Dat is eigenlijk de conclusie. Dat doet Poetin en dat doet Netanyahu op dit ogenblik.
En Biden kan mede hierdoor misschien wel de verkiezingen verliezen.
Ja, zeker.
Dat is vreselijk.
Dat zou Netanyahu misschien niet zo erg vinden.
Nee, zeker niet. En Poetin ook niet. Ja, er zijn opmerkelijk veel overeenkomsten inderdaad tussen het gedrag van Poetin en het gedrag van Netanyahu. En dat stemt mij niet, gerust. Eigenlijk allebei die hebben in een positie gemanoeuvreerd waarin geen weg meer terug is. Dat heet entrapment op mijn vakgebied. Entrapment heb je eigenlijk gewoon in een positie gemanoeuvreerd waarin je eigenlijk nog maar één ding kan doen, dus meer geweld. Nou, dat geldt voor beide leiders op dit ogenblik.
Ja. Er is weer een Israëlische luchtaanval geweest op Libanon, 7 doden. Daar hebben ze een gebouwtje geraakt van de Islamitische Nood- en Relief-organisatie, dus een humanitaire steun. Hè. Vervolgens heeft Libanon, of Hezbollah, heeft teruggeslagen, 1 Israëlische dode. Dus daar aan het noorden blijft het onrustig, maar het escaleert niet, hè. Terwijl heel veel mensen daar bang voor waar dat het wel zou gebeuren.
Mm-hmm.
Nou, verder is er in Engeland is de parlementaire druk wordt opgevoerd op de Britse regering, met name vanuit Labour natuurlijk, om de wapenleveranties aan Israël te staken. Net als Canada het eerder gedaan heeft. Het gaat om 107 MP's en 27 peers. Hè? Maar dat is natuurlijk geen meerderheid. Dus dat is niet direct effectief.
Enige lichtpuntje is waar we het namelijk niet over hebben. We hebben het al een tijdje niet meer gehad over de Houthis.
Ja.
We hebben het al een tijdje niet meer gehad over aanvallen op Amerikaanse bases in bijvoorbeeld Irak. Dus je ziet daar dat de boel redelijk onder controle is. En je ziet ook dat Iran zich redelijk geduist houdt op dit ogenblik.
Ja. Een lichtpuntje. Laten we daar dan meteen maar mee eindigen.
Tot morgen.
Tot morgen.
Tot morgen.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.